Ja, dit is zo simpel.
Ja, er is niks aan. Je kan het met één hand doen. Ik heb het wel gevraagd, kan niet 2 kilometer harder of zo, hè?
Maar naar onbekende plekken durf ik niet. Omdat ik gewoon niet weet of ik van een stoep af kan. Dus ik ben een beetje angstig. Maar dat is meer een excuus, dus.
Het zijn mijn benen. Ja, anders kom ik nergens.
Vandaag gaat u luisteren naar een herhaling. Maar volgende week starten we met een nieuwe serie waarin Radio Steunkous scootmobielers ontmoet.
Charlie, kom eens hier. Ja, hier is mijn hondje daar, die tekkeltje. Hij zit tussen mijn benen. Hij gaat overal mee naartoe.
We leren een aantal van hen beter kennen door met hen op pad te gaan.
Waarom zitten ze in hun scoot en hoe lang al?
Nou, lieverd, ik kan niet goed lopen. Ze komt nergens.
Ik zit er al sinds 2004 in. Bijna 20 jaar.
Mijn kinderen zeiden, ja mam, je kan kiezen. Je kan voor de geraniums gaan zitten. Want ja, lopen vallen iedere keer. Dat vind je ook eng.
Hoe makkelijk is hij in gebruik?
Ja, ja, je moet eraan wennen. Je moet eraan wennen.
En zijn ze ervan afhankelijk?
Ik was later bij de Albert Heijn. En een mevrouw, die loopt tegen mijn scootmobiel aan. En die begon me te schelden. Kan je niet uit? Ik zei, mevrouw, ik sta stil. U loopt tegen mij aan. En ik heb een zakje geraste kaas gekocht. Heb ik opengetrokken, heb ik zo over de heen gegooid. Ik zeg, ik hoop dat je je nek breekt en dat je er zelf ook in komt te zitten.
Waren er opstartproblemen?
Ik zet hem aan en de scooter schiet naar voren. Ze krijgen een bankje aan. Je remt, dus je knijpt. En dan ga je dus juist vooruit.
Gaan ze gebukt onder schaamte?
Die schaamte, net zoals mijn haar. Ik heb mijn haar, tot mijn 80ste heb ik mijn haar gekleurd. En op een gegeven moment, op mijn 80ste, dacht ik, nou, laat maar zitten.
Of zijn ze enthousiast?
Je komt buiten en het valt me op dat ik ook veel meer plantjes zie. Ik ben er dichterbij en ga er langs. Ik zie allerlei bloemetjes, vogeltjes. En dan voel ik de wind om mijn haar. Ik dacht, oh, heerlijk is dit.
In deze nieuwe lenteserie hoort u hoe de scootmobiel het leven van de gebruikers heeft veranderd.
Echt aanraden. Echt. Niet schamen. Aan. Gewoon doen. Oké. Okay. Radio Steunkous. Radio Steunkous. Radio Steunkous.
Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous, het programma dat gemaakt wordt door de wijkverpleging van Buurtzorg Amsterdam. Oh, daar komt Anka. Nee, gat. Gaan we er een beetje een gewoonte van maken dat we niet op tijd klaar zitten? Anke zit net haar fiets hier tegen het raam en helaas heeft Ellie zich ook al ziek gemeld vanwege corona. Van harte beterschap, Ellie. Nou, ik ga eerst maar even open doen en Anke binnenlaten.
Hoi, ik ben er klaar hoor. Zullen we maar beginnen? Vlug. Ik had een nieuwe fiets. Heb je hem gezien?
Oh, echt? Oh ja, dat is wel echt een mooi dingetje.
Ja, het is elektrische.
Oh, het is een prachtig ding. En je bent toch ook bij iemand op bezoek geweest die zelfs helemaal naar Egypte gefietst is? Zoiets hoorde ik?
Ja, ik was bij de meneer De Munter. En hij had een heel bijzonder verhaal, want hij is op een doodgewoon fietsje is hij vanuit Amsterdam richting het land van de farao's gependeld.
Nou, daar willen we meer van weten. Blijf luisteren, mensen.
La nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette. je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le montvelu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais mamourer le bibelot, je me fais savourer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement.
Een beetje een stout liedje, maar de meesten van ons verstaan het Frans niet zo goed. En het klinkt uiteindelijk toch niet al te vulgair in de oren. En de reden dat we met dit liedje van start zijn gegaan, is dat de 95-jarige Tine ons een anekdote vertelde waarbij de Franse taal een rol vervulde.
Ja, een helpende zei, u moet uw onderbroek nog aantrekken. En dat die mevrouw een onderbroek. Ik draag toch geen onderbroek? Dat is voor haar mannenbroekje. Ik schrok zich wild bij de gedachte alleen al. Nee, mevrouw. Nee. Nee, ik draag een directoire. En dat doen. Nee hoor, mevrouw. We gaan straks. Pak ik uw directoire en dan gaan we naar de vestibule en even, en dat soort hele. En dan daarna kunt u in het boudoir even terecht. Nou, gaan we door. Die woorden die daarna kwamen, kwamen van die verzorger die zich blauw lag en in dat verhaal meeging.
Nou, dat is echt een grappig verhaal wat Tine daar vertelt. Ik wist trouwens ook niet dat directoire onderbroek betekent.
Nee, dat wist ik ook niet. Nou, misschien is het leuk om nu even naar het vocabulaire te gaan luisteren van Adèle Bloemendaal.
Hoi, oei, oei, wat zit ik in de knoei? Mijn pakje gek gevonden, maar nou zit ik zonder vloei. Oei, 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 wat ben ik toch een koei? Mijn dwerg Pinkie is verdwenen, want het boei. Ja, zo is het leven, mooie benen, lange tenen. Ja, zo is het leven, roze geur en terpentijn. De haring in het land, de dokter aan de kant. Maar als je niet kan zwemmen, zak je door het ledikant. Ja, zo is het leven, roze geur en een terpentijn. Met een verschutting. En foei, 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 wat zit ik in de knoei? Mijn hemd hangt op mijn schoenen, want ik kop hem op de groei. Ik snij me bij het scheren in mijn knieën, dus ik bloei. Ja, zo is het leven, mooie benen, lange tenen. Ja, zo is het leven, roze geur en terpentijn. De haring in het land, de dokter en de kant. Maar als je niet kan zwemmen, zak je door het ledikant. Ja, zo is het leven, roze geur en een terpentijn. Dat heb ik weer, wat een ellende. wat zit ik in de knoei? Naar Slikkerveer gelopen en nou voel ik mij zo moe. Oei, 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 ben ik toch een koei? Het regent, het regent, maar ik heb geen paraploei. Ja, zo is het leven. Mooie benen, lange tenen. Ja, zo is het leven. Roze geur en kerenbeteen. De horing in het land, de dokter en de kant. Maar als je niet kan zwemmen, zak je door het ledikant. Ja, zo is het leven. Roze geur.
Een gezellige klassieker van Adele Bloemendaal, rozengeur en terpentijn. Anke, vertel, welke rozengeur en terpentijn heeft meneer de Munter, die jij hebt bezocht, meegemaakt tijdens zijn reizen door de Arabische wereld?
Nou, als student raakte de Munter in de jaren 60 en 70 gefascineerd door oude culturen. Tijdens een college archeologie vertelde een docent over opgravingen en ruïnes in Irak en Egypte, die door mensen met blote handen waren gemaakt. De Munter raakte zo enthousiast dat hij besloot om in zijn eentje naar het Midden-Oosten af te reizen om met eigen ogen de archeologische vondsten te zien.
En dus afgelopen week bezocht je hem om met hem te praten over zijn liefde voor de Arabische landen en dan met name Egypte.
En speciaal voor mijn bezoek heeft hij zijn zelfgemaakte maquette van Babylon van zolder gehaald.
Wat zie je daar nou op de grond liggen?
Nou, dit is een plattegrond, eigen reconstructie van Babylon. Heb je wel eens van...
Als student reisde de Munter in de jaren 60 door Irak en raakte, toen hij de opgravingen van Babylon zag, zo gegrepen door de schoonheid van de tempels en huizen, dat hij bij terugkomst in Nederland een deel van Babylon reconstrueerde. En aan de hand van deze maquette van 3x2 die hij in de woonkamer heeft uitgestald, laat hij zien hoe het oude Babylon eruit zag.
Mag ik vragen, waar is dat van hout gemaakt of is dat kurk?
Dan moet ik dus even zeggen dat de laatste dag dat ik nog in Irak was, toen is mijn bagage gestolen. Dus er zaten ook allemaal fotoapparaten, fotonegatieven zaten er ook bij. En ik was toen student, ik had tijd genoeg. Toen ben ik een reconstructie gaan maken van Babylon, zoals dat in de tijd van Nebukadnezar, een of andere koning uit het Nieuwe Rijk. Maar ik heb het model eerst van klei gemaakt. Dat was lichtgele klei. Ik heb dan al foto's van hoe dat eruit zag. Maar mijn vader was meubelmaker geweest vroeger. Dus zeg maar in de 20er jaren. Hè? Dus hij zou nu 120 geweest zijn, dus dat heeft hij lang niet meer. Maar hij had wel een werkplaats boven. En toen heeft hij dat in hout, dus aan de hand van het model wat ik van klei heb gemaakt, heeft hij dat omgezet in hout.
Wat kunt u vertellen dan wat we hier precies zien?
Dit is het heilige gedeelte. Met als centrum de ziggurat. Met daarbovenop de tempel van Marduk. Dit is het centrum waar de priesters wonen. Dus dit zijn priesterhuizen die ervoor liggen.
Die lage huisjes. Dus,
nou is het wel zo. Kijk, je hebt daar een processieweg. Kijk, die loopt daar. Dus vanaf de paleizen. Er werd kennelijk toch ieder jaar werd er een processie gevoerd, of misschien meerdere keren per jaar. En dan door de koning zelf, Het is heel gebruikelijk hoor, dus in Egypte ook, dat hele processies plaatsvinden met dansers, met muzikanten, dus gewoon een feestelijke voorstelling. Van de bevolking, die deden er ook mee, dat was gewoon een hoogtepunt, wat wij dus ook hebben.
Ja.
He, dus het was één feeststemming dan. Dat was gewoon, dat was de, zeg maar, dat duurde een aantal weken dat men feest had. En dan, nou, dat is dus wat de bevolking bij elkaar hield.
Maar wat onderscheiden die kleuren? Want u heeft een hele donkere bruine kleur.
Dit is de rivier, de Eufraat.
Dat lichtgroene is de rivier?
Ja, dat is de rivier. Dat kijk, dit is zand.
Dat lichtbruine is zand?
Kijk, de stroom van het water gaat die kant op.
Gaan van links naar rechts.
Dus ja van links naar rechts, ja.
En wat zijn dat zijn dan zanderige huizen of zo, in zand gebouwd?
Dit zijn de paleizen met binnenhoven.
Oh ja.
Dus aan de voorkant zie je dus ook reliefs. Van, kijk, dat zijn is misschien wel 12, 15 meter hoog hoor. Er zijn enorme gebouwen geweest.
Goh, wat een enthousiaste verteller. Ik zie het helemaal voor me. En begrijp ik nou goed dat hij bij terugkomst van zijn reis het oude Babylon nabouwde, omdat hij tijdens zijn reis bestolen was van zijn fotocamera?
Ja, want daar baalde hij ook behoorlijk van. Want hij had prachtige foto's gemaakt van de opgravingen. En om zich toch de schoonheid te kunnen blijven herinneren, dook hij in studieboeken en maakte hij aan de hand van foto's en prenten het oude Babylon in klei na.
Heel knap. De Munter raakte door de verhalen van zijn docent oudheidkunde nieuwsgierig naar andere landen en pakte steeds vaker zijn koffer in om erop uit te trekken.
He?
Wat is er zo mooi aan reizen?
Nou, dan komen we op een punt terecht. Ik weet niet of u zelf veel gereisd hebt. Misschien dat u de dwang, of althans het idee wel had toen u van school, middelbare school afkwam, of van school af, van ik wil wat van de wereld zien. En dat was bij mij dus ook. Het is gewoon, dat hebben jongere mensen, die willen gewoon nieuwe dingen zien. En nou is het wel zo, heb ik over nagedacht, hè? Dat we zeggen, in 63 was een hele andere tijd dan nu. Je had toen de mogelijkheden als student om goedkoop te reizen. Je had toen de MBBS, daar kon je dan een kaartje krijgen naar Istanbul. En dan zat je in Istanbul, maar van daaruit kon je met de trein, of dat was toen nog met de trein, kon je dan naar de andere kant van Turkije gaan. Dus dat was die Orient Express, hè? Dus dan kon je naar Aleppo, je kon naar Mosul in Irak. Maar dat was een hele andere tijd. Je had toen de Provo-beweging hier en je had die hippies. En die kwam je onderweg tegen. Ik was zelf geen hippie, maar ik heb wel met die mensen meegetrokken. Je kwam ze overal tegen. En dan was het zo van, I see you in Kabul, in Al-Noor. Dus dan ging je naar een hotel, als je in Kabul was, dan ging je naar een hotel Al-Noor. En dan was het 's avonds, dus zat je in een kring en er werd hash gerookt met zo'n pijp. Dus ik heb behoorlijk meegedaan in die tijd. Maar het is een andere tijd geworden. Toen ging je met de trein en het waren van die stoomlocomotiefjes, van die heel kleine locomotiefjes. Ging dat voor de trein uit, kon je zo uit het raam hangen en dan zag je gewoon al die rookpluimen van dat was toen nog.
Dat was muziek uit de film Murder on the Orient Express, naar het gelijknamige boek van Agatha Christie.
Ja, en een moord heeft de Munter op zijn vele reizen gelukkig nooit meegemaakt. Wel beleefde hij allerlei andere enerverende avonturen. Zoals op zijn eerste reis naar Egypte. Tijdens mijn bezoek pakt hij zijn reisboek en leest voor wat hij toen de tijd over die reis heeft opgeschreven.
Mijn reis naar Egypte. 1963 was de eerste grote reis die ik maakte. Ik ben toen met de fiets vanuit Amsterdam naar Napels gefietst. Dus in Italië. En daar had ik een ticket voor de boot die mij over de Middellandse Zee voerde naar Alexandrië. En zo kwam ik met mijn fiets, via de boot, kwam ik in Alexandrië terecht. En daar heb ik een fietstocht gemaakt in de richting van Luxor. Dus langs de Nijl. Toen kwam ik aan fietsen, gewoon op die simplex fiets. Kwam ik in een dorpje terecht. Dan keek ze, kom daar nou aan, waar kom jij vandaan of zo? Want die dacht, die oude fiets die ze daar niet hebben natuurlijk. En ik dacht, nou, en dan stond ze versteld. En dan was het gelijk, nou, je hebt dan wel melk nodig om zeg maar op kracht te komen. Er was toen nog helemaal geen toerisme. De wegen waren over het algemeen niet best. Dus er waren bepaalde gedeelten zand. Maar wat het wel is, ik heb wel gemerkt dat je in woestijnen kon je ook fietsen. Omdat de bovenlaag was zo hard en als je maar genoeg vaart had, dan kon je gewoon door blijven rijden. Dus het was gewoon zo'n oude simpele fiets. En die heb ik later weer, toen ik terugkwam in Italië, heb ik die fiets verkocht en ik ben teruggelift naar Amsterdam. Mijn ouders die hadden een huisje op de Veluwe, dus in Elspeet. En die hadden, mijn vader en mijn moeder, die hadden een brommer, een HMW. En ik moest dan erachteraan fietsen om dat bij te houden. Dus ik had een moeilijke stevige keien. Dus 300 kilometer op een dag fietsen, dat was voor mij geen probleem. Ik heb wel in één ruk van Alexandrië naar Cairo gefietst. Het was iets van 360 kilometer. Ben ik genotenbenen 's avonds weggegaan, 's nachts door gefietst, want het is natuurlijk cool. En ik kwam tegen de avond, de volgende dag kwam ik in Cairo aan. Dus achter elkaar door fietsen. Maar ik had toen ook stevige kuien. Dus ik had toen ook een papier dat ik vrij kon rondreizen en dat iedereen me maar moest helpen. Dus dat op een gegeven moment. Eens even kijken. Dus die heb ik van de minister gekregen. Dus even kijken. Ja, dit. Kijk, dit is van de minister. Dus dat iedereen die mij. Had ik van de minister van Cultuur gekregen. Dus ik ben daar gewoon naartoe gestapt. Ik zei van. Ik kom in gebieden, daar komt nooit iemand. Dat natuurlijk was met de fiets. En ik kwam in heel kleine dorpjes. En dan was het zo van, nou ja, ik spreek de taal niet. Dus, maar dan hoef ik alleen maar die beelden van het laten zien. En er staat in dat ze me moesten helpen op elk mogelijk niveau. Dus wat eten betreft. Dus toen ik in de eerste keer, was ik nog student in Egypte kwam, ik heb geen cent uitgegeven. Dus ik had ook van de politie, vrije toegang overal.
Your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small that you're the one I love the most.
Vertelde dat hij met een brief van de minister van Cultuur op reis ging. En in die brief stond dat hij vrij mocht reizen en dat hij waar nodig geholpen moest worden. En met die brief op zak kwam hij bij veel mensen thuis. Onder meer was hij te gast bij diplomaten en hooggeplaatste Egyptenaren.
De Arabische landen, het was toen zo, die waren over het algemeen erg open ten opzichte van buitenlanders. Ja, ik werd heel vaak uitgenodigd bij mensen. Dus ik was de gast in Beni Hassan, dat ligt in Centraal-Egypte, of Midden-Egypte. En toen had ik de diarree, maar ik was toen de gast van een sheikh. Ja, ik heb veel gelogeerd bij gouverneurs en dergelijke. Maar die nodigde me uit. De hele dorp, oversten en de belangrijke mensen waren mede uitgenodigd. Ze zaten om een grote tafel heen. En er werd een prachtig diner werd geserveerd. Maar ik zei van, ik kan dit niet eten, want het komt eruit. Ah, nee, zei die eigenaar, ben je gek als het... Als je dit eet, dan gaat het wel over. Maar dat was helemaal niet zo. Dus op een gegeven moment spoog ik de hele boel eruit. Dus met die mensen die aanwezig waren... Ja, die moesten toen ook maar vertrekken. Maar toen ben ik daar bij die ziek gebleven. Maar toen kwam ik in een ziekenhuisje terecht. En dat was een soort hutje in de buurt van... Het was een dorpje, dus niet een grote stad, want dan heb je wel ziekenhuis natuurlijk. Maar het is een klein dorpje. Dan kwam ik in een soort hutje terecht. En daar bleef ik dan. En het was toen op een soort veldbed lag ik. Dus een militair veldbed. Maar allemaal diepe stof natuurlijk. Allerlei vitrines, allemaal met operatieapparatuur. Oh, dikke laag stof erop, ja zo. Maar s'nachts toen lag ik daar op de stilte lag ik daar en luisterde naar geluiden om me heen. Ik denk, wat hoor ik toch? En ik keek onder me. En er waren ratten uit de Nijl. Die kwamen. En die kwamen dus ook kijken of ze wat te eten waren. Of konden vinden waar ik was.
Niet alleen in Egypte belandde de Munter in het ziekenhuis. Ook in Syrië moest hij worden opgenomen omdat hij zijn been brak.
Toen ik in Syrië was, toen was ik ergens, liep ik daar over straat. En toen was er een gat in de grond. En Ik zag dat niet, want ik keek zo schuin naar boven, naar gebouwen. En ik heb toen mijn heup gebroken. Maar dat was toen in Noord-Syrië en ik kwam daar in een lokaal ziekenhuis terecht. Maar ik kon daar niet aan die heup, want ik heb een gebroken heup gehad, kon ik daar geholpen worden. Dus ik werd dus op een gegeven moment, ben ik daar 2 of 3 dagen ben ik daar geweest. Maar er was inmiddels al contact met de buitenlandse zaken, met de ambassade in Damascus. En nou, ik kon, in Damascus kon ik ook geholpen worden. Dus ik ben toen met de ziekenauto ben ik naar Damascus gebracht. Afhankelijk in een ziekenhuis, een staatsziekenhuis. Nou, dat was zeer problematisch. Ik had wel zeg maar een bed, maar ja, dat kun je geen bed noemen. En ook, ik lag daar met mijn hoofd eerst erg laag. Toen vroeg ik van, heeft u nog een excuses voor me? Nou, dat hadden ze niet, maar ze hadden wel een laadje van een bureau. Daar konden ze onder eronder leggen, dan lag ik wat hoger. Want, ja, het was te erg warm, dus ik had dan vaak had ik nauwelijks kleren aan. Dan lag ik op het bed, dus dan moest ik me eerst 's morgens aankleden voordat de dames binnen konden komen. Want dat was erg preuts waren ze wel, ja. Anders dan hier. Hier kunnen ze nog wel wat hebben, maar daar niet. Dus, maar in het algemeen ben ik heel goed geholpen.
صوت صغير يمكن نحن ولاد صغار بس صرختنا من القلب بدنا نمحي كل الخوف ونكون التغيير بأعلى صوت بدي قول بالغني كل شي معقول حدا يسمع حدا يشوف طفولتنا بدنا بالصوت
over de reizen van de heer De Munter, een reiziger bij uitstek. En hij neemt ons aan de hand van zijn verhalen mee naar het Midden-Oosten, waar hij als student in de jaren 60 en 70 veel kwam.
U hoorde net een lied over Syrië en dat is ook een land waar de munter graag kwam. Veel geld om te reizen had hij niet. En hij geeft nu een voorbeeld van een reis waarbij aan het einde zijn geld op was en een fiets zijn redding werd.
Ik had op een gegeven moment, toen had ik het idee van nou, ik ga naar Noord-Afrika. En ik ga met de trein, ga naar Algeciras. Ja goed, natuurlijk eerst naar Madrid en zo. En ik kwam met de trein. En dan steek ik over en dan kom je in Marokko terecht. En toen had ik een vliegreis terug vanuit Athene. Ik dacht, nou, dan moet ik maar zien hoe ik Noord-Afrika zo doorkom. En hoe ik dan aan de andere kant kom. Hè? Dus ja, die keuze maak ik gewoon. En het was zo van, ik reisde toen met een stel Nederlanders in Marokko. En op een gegeven moment toen moest ik wel zeggen van, nou, ik moet nu al weg, want anders haal ik mijn vlieger naar Athene niet. Hè? Dus goeiedag. Dus toen was het door Algerije heen. Maar de liefde, dat ging heel goed. En zo kwam ik al in Tunesië terecht. Maar het geld was al een beetje, het ging al een beetje weinig worden. Ik dacht, nou, dat vliegtuig in Athene haal ik helemaal niet. Dus, maar toen had ik net geld om met de boot vanaf Tunis naar Rome te komen. Met de boot, dat was toen een boot. En toen was ik in Rome. Nou ja, toen had ik alleen nog maar een paar cent voor de koffie of zo. En toen ben ik, dat was toen zo. En toen heb ik een fiets gekocht, ja. En toen ben ik vanaf Florence, ik ben aan Florence, heb ik die fiets gekocht, ben ik naar Nederland gaan fietsen. En mijn dag nog door.
De munter kocht met zijn laatste vakantiegeld een fiets met een terugtraprem om vanuit Florence naar Nederland te fietsen. En dat is echt ongelooflijk, een kleine 1400 kilometer.
Ja, dat is werkelijk niet te geloven. Hè? En dan is het niet eens het vlakke land waar hij doorheen fietste. Hij moest over hoge bergtoppen. En dat was niet altijd helemaal zonder risico.
Ik had een hele grote koffer. Ik dacht van nou, je moet wel veel kleren meenemen. Wat ik later eigenlijk helemaal niet meer zo belangrijk vond. Want je kon in die landen kon je schoenen kopen voor vijf of 10 euro of zo.
Maar op de fiets dan? Wat had u dan bij u op de fiets? Op de fiets?
Had ik die fiets bij me.
Die grote koffer?
Een grote bruine koffer, ja. Maar het was toch nog vrij gevaarlijk, hoor. Want ik fietste bij La Spezia. En het was een fiets met een terugtraprem. Maar dat moet je niet in de bergen hebben. Want ik op een gegeven moment was ik naar boven gefietst. Nou, het is wel met één zo'n snelheid is dat een heel probleem. Maar goed, dan was ik boven gekomen. Ik denk, nou ben ik boven, maar dan wil ik wel heel snel een tijd weer inhalen als ik zo naar beneden ga. Nou, daar heb ik geweten, zeg. Allemaal in haarspeldbochten en zo. En het gebeurde dat ik op een gegeven moment een bocht omvloog. En er kwam een tegenligger en er was een ravijn. En ik wist er precies, nou, hoe ik het gered heb. Ik denk er nog altijd terug hoe ik het gered heb. Ik, aan de linkerkant passeerde ik hem gewoon zo. En toen heb ik met alle macht geprobeerd om mijn fiets tot stilstand te krijgen. Het was levensgevaarlijk. Maar het teruggerold heb. Ja, dat heb ik al meegemaakt, dat ik nog leef. Dat is echt, nee. Ik denk niet dat ik het nog zou doen, hoor.
Porte cazzone con un stemma a rete, una cuppulella che vi si era aizzata, passa scampagnando pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tuo fa l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fa. Vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball, dei sordi beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente a fa. Ok napolitan, tuo fa l'American, tuo fa l'American.
come ti può capire ti va bene. Se tu la parli mezzo americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come ti viene in capo di I love you. Tu fa l'americano, americano, americano, senta me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu ballo rock and roll, tu gioca baseball, me sorte beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tu fa l'American, tu fa l'American. Americano, 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 ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tu fa l'American, tu fa l'American.
De Munter vertelde eerder dat hij door een docent oudheid geïnteresseerd raakte in opgravingen en een fascinatie kreeg voor het oude Egypte. Ik vroeg hem tijdens mijn bezoek wat er zo mooi is aan de cultuur van Egypte.
Ik denk dat bepaalde mensen het door de kunst van de oude Egyptenaren geraakt worden. Gewoon de schoonheid. Gewoon hoe zij iets uitbeelden. Ook de kleuren. Gewoon de kleuren. Het keuze van de kleuren. Ook het gewoon wat het voorstelt. In de vorm van een beeld of het beeld van een schildering. Dat moet je raken. Ik ken mijn leraar. Die van jongs af aan was hij getroffen door het gouden masker van Toetankhamon. Heb je het wel? Die had dat plaatje boven zijn bed hangen. Dat zal je niet bij iedereen aantreffen. Dus ik heb mensen meegemaakt die dermate. En het is ook zo dat ik heb onder andere op de VU gestudeerd. Daar had je beneden een collegezaal. Daar werd management gedoseerd. Nou, dat is een heel ander soort bevolking. Ik vraag me af, als je een plaatje laat zien aan dat soort mensen over cultuur, dan vraag ik me af of ze daardoor geraakt worden. En dat is, ik kan dus alleen, dus als ik over mensen, aan mensen denk, advies moet geven, van je moet daar en daar naartoe gaan, dan dat ik hoofdzakelijk toch over monumenten zal praten.
De kunst van de oude Egyptenaren raakt hem. De beelden, de kleuren. Denk alleen maar eens eventjes aan het gouden masker van Toetankhamon.
Maar hij zegt wel, je moet de schoonheid van cultuur kunnen zien. En zo denkt hij bijvoorbeeld dat studenten management minder snel worden geraakt door een plaatje met een opgraving dan studenten oudheidkunde.
My favorite.
De Munter vindt dat hij geluk heeft gehad. Hij had de mogelijkheden om veel te kunnen reizen. Maar hij vraagt zich wel af of zijn vele reizen zijn leven hebben verrijkt. En daarbij maakt hij de vergelijking met zijn eigen ouders, die ieder jaar op vakantie gingen naar de Veluwe en daar ook enorm van genoten.
Maar wat ik nou allemaal geleerd heb, ja, ik weet niet. Het is gewoon, ik word nu geconfronteerd met het feit van, ik ben veel op reis geweest. Maar ja, goed, andere mensen maken weer andere dingen mee. Mijn ouders hadden een huisje op de Veluwe, in Elspeet. En nu, gewoon een paar weken waren we daar. Ik vraag me af, hè, of die mensen nou minder hebben gehad dan ik, die die reizen heb gemaakt. Die mensen hadden een geweldige rijkdom. Evengoed. En wanneer ben je tevreden? Wanneer ben je tevreden? Dus wat heb ik nou geleerd? Ik weet niet. Ik word ermee geconfronteerd, ik weet het niet. En wat heb ik meer gehad dan de ander? Ja, op het moment dat je daar bent, dan zeg je, nou, het is geweldig dat je het allemaal kan zien. Maar als je later ouder wordt, zoals ik, en dat je er nog eens over nadenkt en dat je vergelijkingen maakt met andere levenssituaties. Ik vind dat mijn ouders het geweldig goed gedaan hebben. Dus ik heb geluk gehad. Ja, dat ik het allemaal kon doen.
En tot zover het verhaal van de heer De Munter, die in de jaren 60 en 70 als student met niet meer dan een paar honderd gulden op zak in Amsterdam op de fiets stapte en richting het Midden-Oosten reed op zoek naar ruïnes en opgravingen.
Ja, en zoals hij zich wist te verplaatsen in andere culturen, zo weet Donald zich te verplaatsen in voorwerpen. Laten we even luisteren hoe hij zich, jawel, in de steunkous kan verplaatsen.
Steunkous, ben ik te smal of is haar been te dik? Ze sjorren en ze scheuren me eroverheen. Mijn rekbaarheid gaat zo kapot. Dit voelt niet fijn, dit doet veel pijn. 'S avonds ga ik gelukkig weer uit. Even de werkdruk vergeten, maar de rek van slapen is er behoorlijk uit. Een vrijwilliger kwam toevallig langs en zag meteen het knellende probleem en zei kordaat: 'U moet steunzolen gaan dragen, dat is veel beter voor uw benen en voor uw rug. Steunkousen zijn voor later, u bent nog veel te jong.' Mevrouw heeft nog nooit zo goed gelopen. Wat ben ik blij wat die vrijwilliger zei. Probeer zo lang mogelijk fit te blijven, want oud worden is voor later. En ik ga nu lekker uitrusten in de kledingkast.'
We zijn met deze woorden van Donald alweer bijna aan het einde van onze uitzending gekomen.
En het leven blijft toch wel één grote reis. Want je bent nooit te oud om je te verplaatsen in andere mensen en zaken.
Nee, onze 93-jarige Mirjam leert bijvoorbeeld nog piano spelen van haar jonge pianoleraar Maarten.
Kijk, Maarten die heeft een stommiteit begaan. Niet zo erg, hoef je hem niet te vertellen. Maar die heeft verteld, ik heb nog nooit zo'n oude vrouw lesgegeven. Dat heeft hij me een paar keer verteld. Nou, dat weet ik nou wel. Dat hij zo'n oude vrouw nooit les heeft gegeven. Maar ik kan hem antwoorden daarop. Namelijk, dat als je een heel oud mens hebt, kun je ook wensen hebben. En dan heb je, een van je wensen is, dat je een piano koopt. Want ik had dat geld, plotseling weet ik veel, georven. En toen heb ik die piano gekocht. En mijn wens was om nog eens piano te spelen. Dus zelfs als je 93 bent, kun je de wens hebben om piano te spelen. En Maarten, die is uitstekend in lesgeven. Maar die heeft nog nooit, dat zegt hij dus iedere keer, die nog nooit een zo oude vrouw les heeft gegeven. Dus het is een schat van een man. Maar of ik nou heel oud ben of heel jong, ik moet ook bij A beginnen. Klaar. En ik wil nog piano leren spelen. Dat mag toch als je heel oud bent.
Heeft helemaal gelijk. We zijn nooit te oud om te leren en we zijn ook nooit te oud om te stemmen. Want deze week gaan we weer naar de stembus en morgen is de laatste dag.
Ja, ik vind het hartstikke moeilijk. Ik zou eigenlijk wel graag advies willen hebben van onze vaste columnist Hans Berens.
Ik weet in ieder geval dat ik vandaag naar de stembus ga, want morgen kan ik niet. Dus ik pak zo mijn fiets weer, die heerlijke nieuwe fiets. En ga jij even afronden, Lijn?
Ja, nou, sterkte met stemmen. Heel erg bedankt voor het luisteren, iedereen. Dank meneer De Munter voor al uw mooie verhalen. Volgende week is de lente begonnen, dat is natuurlijk ook goed nieuws. En laten we niet vergeten elkaar te steunen. Tot steunkous!
Niet met de deuren slaan.
Ja, zuster, nee, zuster.
Niet op de stoel staan.
Ja, zuster, nee, zuster.
Denk aan de buren.
Ja, zuster, nee, zuster.
Zijn heel dunne muren.
Ja, zuster, nee, zuster. Laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen.
Doe wat je het liefste doet.
Ja, zuster, nee, zuster.
Dan is het altijd goed.
Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster.